De man met de rieten reiskoffer van Jos Govaerts. Dilemma in oorlogstijd. Een historisch feit omringd door fictie. Vanwege hem huil ik. Voorafgaand. In de nazomer van 1942 kwam een man met een rieten reiskoffer aan in Zwelo. Hij ging er niet meer weg. In elk geval niet levend. Hij haalde zijn 23e verjaardag nooit. Hij stond ingeschreven als Abraham Elias Werkman, geboren op 22 maart 1920, roepnaam Ab. Maar in Zwelo kenden ze hem als Wim Scholten. Pas vele jaren na zijn overlijden, in 1959, verliet hij het dorp. Niet met de rituelen die daarbij horen, geen houten kist, geen zwijgende mannen en klagende vrouwen, geen gezang dat mogelijk nog klagender was. Nee, het waren enkele politiemannen die hem wegdroegen in een donker gekleurde bak waarin zijn stoffelijke resten waren verzameld en met spullen die van hem waren geweest, vergezeld van juridische geschriften. Hij werd uiteindelijk begraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg, gelegen aan een doorgaande weg, de Hakkelaarsbrug over, een stukje verder en dan links. Nog altijd sluit een gietijzeren poort het ommuurde perceel van de bewoonde wereld af. Het is niet meer dan een saaie, naargeestige vlakte met bomen eromheen die het gebied beschermen tegen de buitenwereld. Het zachte geruis van de bladeren wordt door de wereld van levenden overstemd door vlagerig geraas van auto's op de snelweg een eindje verderop. Rechtopstaande grijze stenen zijn geordend in rijen. Met elke dode wordt het gebied steeds verder opgevuld. Om een overledene gemakkelijker te kunnen vinden, zijn de graven genummerd. Onder de gebeitelde naam staan jaartallen waarvan het hoogste getal de Joodse jaartelling weergeeft en het laagste de christelijke. Soms zijn de namen nauwelijks leesbaar. Is het niet omdat het in het Hebreeuws is, dan wel door verwering. Op de steen van Wim Scholten staat behalve zijn echte naam alleen 11-8-1959. In werkelijkheid overleed hij in 1943, op een dag in januari. Hij zocht beschutting, kreeg die in Zwelo en zijn leven verplaatste zich van boven de grond naar ondergronds. Ab verdween en Wim kwam ervoor in de plaats. Zijn ouders waren Joods. Zijn hele familie was Joods. Maar daar was dan ook alles mee gezegd. Ze deden er thuis niet zoveel aan. Toen hij 5 was, werd zijn zusje Hanna geboren. Ze overleed toen ze 1 jaar en 2 maanden was. Sinds die tijd werd Ab door zijn moeder extra beschermd. Ze behoedde hem voor elk naderend onheil dat ze dacht te zien, met als resultaat dat Ab een bange, besluiteloze man werd. Elke stap in zijn jonge leven besprak hij met zijn ouders. Vooral de mening van zijn moeder was belangrijk voor hem. Zo onopvallend mogelijk bewoog hij zich door het leven. Hij was de enige zoon en woonde op zijn 22e nog steeds bij zijn ouders. Hij was te verlegen om verkering te hebben. De vrijpostigheid van sommige meisjes maakte hem onzeker. Hij had 1 droom en dat was naar Palestina te vertrekken. Hij wilde weg van onderdrukking en onzekerheid. Als hij over het nieuwe land droomde, zag hij zich als een man, een vader van 7 kinderen, een zoon waar zijn moeder trots op was. Maar een echte Zionist die bereid was om te strijden, voelde hij zich niet. Hij werkte, toen dat nog mocht, als kantoorbediende. Op een dag riep zijn baas hem bij zich. Ga zitten, zei zijn werkgever. Ik vind het erg vervelend, maar ik moet je ontslaan. En niet dat je niet voldoet, hoor, maar het mag niet meer. Bevel van de autoriteiten. Hij keek meewarig naar Ab en zei een tijdje niets. Ik moet wel. Anders, Ab knikte. Hij zei niets. Wat had hij kunnen zeggen? Wat zou zijn moeder gezegd hebben in zo'n situatie? Ik wens je het allerbeste. Probeer de stad uit te komen en onder te duiken. Het gaat de verkeerde kant op voor jullie Joden. Hij glimlachte verontschuldigend. Al die tijd zei Ab niets. Hij knikte alleen maar. Ik heb hier het adres van iemand die jou en je ouders kan helpen. Zijn werkgever gaf hem een handgeschreven briefje met een adres. Het was ergens in Amsterdam. Hij dacht in Oost, waar hij eigenlijk nooit kwam. Hij vouwde het papiertje zorgvuldig op en stopte het in zijn portemonnee. Ab stond op, gaf zijn baas een hand en verliet het pand. Al die tijd had hij niets gezegd. Al weken eerder had hij dit bericht verwacht sinds de nieuwe maatregel was aangekondigd. Niet-Joden mochten geen Joodse werknemers meer in dienst hebben. Zijn vader was accountant en om te voorkomen dat zijn zoon naar een werkkamp voor werkloze Joodse mannen gestuurd werd, nam hij hem in dienst. Op een dag in de zomer van 1942 kwam Ab van het kantoor van zijn vader. Die dag was zijn vader vroeg naar huis gegaan. Ab zelf was naar de drogist om scheermesjes te kopen. Je kon er nooit genoeg van hebben en nu waren ze er nog. Netjes geschoren, ondanks alles. Hij wilde de straat waar hij met zijn ouders woonde inlopen, toen hij niet verder kon door een menigte. De straat was afgesloten door vrachtauto's met ronkende motoren. Hij probeerde te zien wat er aan de hand was. Ze halen de mensen uit de woningen boven de winkels, klonk er ergens vooraan. Hij zag tussen de mensen door de zwarte uniformen van NSB'ers. Ze hielden de toeschouwers op een afstandje en lachten om kennelijk leuke opmerkingen van mannen in groene uniformen. Het was een mengeling van hard Hollands met nog harder Duits. Opeens herkende hij zijn ouders tussen de mannen en vrouwen. Zijn moeder struikelde en kon nog net naast haar man gaan staan. Tussen hen in stond een koffer. Gelukkig dat ze wat spullen hadden kunnen meenemen. Ab hield zijn aktetas voor de gele ster op zijn colbert. Hij wilde roepen, het lukte niet. Hij had te lang zijn adem ingehouden. Hij zag en voelde de onmacht van zijn ouders. Zijn vader tuurde de straat af. Hij zag Ab niet. Ab wilde zwaaien, maar zijn arm was zo zwaar dat het hem niet lukte en met de andere arm hield hij zijn tas voor zijn borst. De verzamelde mensen werden hardhandig in de vrachtwagens geduwd. Het laatste wat hij van zijn ouders zag, was dat zijn moeder door zijn vader werd geholpen de wagen in te klimmen. Ze waren niet meer de kwieke eindvijftigers, maar gelaten oude mensen geworden. Hij was bang ze nooit meer terug te zien. Hij zocht naar hun gezichten. Hij wilde ze in zijn gedachten prenten, in de hoop ze niet te vergeten. Zijn moeder pakte een zakdoekje en depte haar ogen. Het was haar manier om zich staande te houden in deze mensonterende situatie. Zijn vader tuurde naar buiten. Het was het laatste wat hij van zijn ouders zag. Ab nam zich voor, zolang hij leefde, de berustende blik van zijn vader voor altijd in zijn herinnering te bewaren. En nu snel naar Westerbork en dan naar het oosten, riep een van de in het zwart geklede mannen. Verderop werd er gelachen. Hij probeerde zich door de menigte te dringen naar zijn ouders. Hij wilde met hen mee om ze te helpen, vooral omdat hij bang was alleen achter te blijven. Iets weerhield hem. De angst om op te vallen? Of was het de wil om te overleven? De vrachtwagens reden weg en de meute loste op. Hij liet zich meevoeren met een stel jongelui. 'S Avonds ging hij voorzichtig naar zijn huis. Honger dreef hem terug. Hij had zo onopvallend mogelijk door de stad gelopen. Hij pakte zijn sleutels en stapte de drempel over. Hij aarzelde alsof hij dacht verrast te kunnen worden. Het leek of het huis de adem inhield, zo stil was het. Hij kon zich niet herinneren dat het ooit zo rustig was geweest. Ook niet als zijn ouders een avondje weg waren naar familie of vrienden. Er was altijd wel wat lawaai op straat. Of hij hoorde de buren. Opeens besefte hij dat ook zij weg waren. De mensen op straat liepen zonder te praten snel door, zich bewust van wat zich enkele uren daarvoor op deze plek had afgespeeld. De tafel was gedekt en op het fornuis stonden de pannen met groenten en aardappelen. Zijn moeder had het gas nog wel uit kunnen draaien. Hij maakte het eten weer warm. Staande aan het aanrecht propte hij zijn mond vol. Hij hoopte dat zijn ouders ook wat te eten zouden krijgen. Hij waste de borden af, deed het overgebleven eten in een pan en zette die op een zo koel mogelijke plek. Hij vond een rieten reiskoffer, niet zo erg groot, nog van zijn moeder, en deed daar wat kleding in. Zijn scheergerei met de nieuwe voorraad mesjes, een tube tandpasta en alles wat hij dacht nodig te hebben. In zijn aktetas deed hij zijn pantoffels, een zaklantaarn en een portemonnee met geld. Hij zou onderweg veel geld nodig hebben. Hij zag de bril van zijn vader. Was hij die echt vergeten? Ab nam die ook mee, voor het geval hij zijn vader zou vinden. En hij bedacht zich dat het misschien ook gemakkelijk was om zijn vulpen en wat potloden mee te nemen. Hij kreeg vast te horen waar ze uiteindelijk waren terechtgekomen. Dan kon hij zijn ouders schrijven. Uit de lade van zijn nachtkastje pakte hij de penning uit Palestina. Zijn vader had hem die penning gegeven op de dag dat hij bar mitzwa was geworden. Ze vierden het wel niet, zoals ze eigenlijk aan geen enkele Joodse feestdag aandacht besteden, behalve Joods nieuwjaar. Palestina. Ooit wilde hij daar naartoe. Palestina, jongen, dat is van jou het beloofde land. Daar ligt jouw toekomst. Hij hoorde weer de rustige stem van zijn vader. Zou het inderdaad nu de gelegenheid zijn om een bestaan op te bouwen in een nieuw land? Weg uit dit land met zijn bezetter? Weg uit deze tijd? Maar daar, in het beloofde land, was het net zo onrustig als in Europa. Hij moest eerst een schuilplaats zien te vinden. Hij deed de Palestina-penning in zijn portemonnee, bij het briefje met het adres. Hij hoopte dat ze hem daar verder konden helpen. Ab zou zijn ouders nooit meer terugzien. Ze waren via kamp Westerbork bij Hooghalen naar Polen vervoerd en meteen na hun aankomst in september 1942 vermoord.